Goedemorgen, welkom in deze 19e podcast van Overleven met ARFID. Vandaag staat de vraag centraal: waar kan een ARFID-patiënt terecht voor hulp? En wanneer jij op zoek bent voor hulp voor jezelf of je kind, is het heel belangrijk dat je terechtkomt bij een zorgprofessional met kennis op het gebied van ARFID. En waar kun je die nu vinden? Dit is een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is, omdat er nog niet overal expertise op het gebied van ARFID is. Ik ga hierover in gesprek met Diane Kroes. Zij is sinds 2012 behandelcoördinator bij Zijcentra. En Zijcentra is het expertisecentrum voor kinderen met ARFID. Helaas kan niet elk kind met eetproblemen of ARFID terecht bij Zijcentra. Ze willen namelijk een laatste redmiddel blijven, zodat de wachtlijsten niet nog verder oplopen. Daarnaast zijn zij er voor kinderen tot 18 jaar en kunnen volwassenen met ARFID daar niet terecht. Ik heb een heel aantal vragen die ik Diane wil voorleggen. Maar ik zal eerst even het hoofdstuk voorlezen uit het boek Overleven met ARFID, waarin Diane aan het woord komt. Even iets ter informatie vooraf. Voordat Diane bij Zijcentra begon, werkte zij in de gehandicaptenzorg met kinderen die naast een verstandelijke beperking ook psychische problematiek zoals autisme en ADHD hadden. En ze vertelt: ik ben meer dan 25 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werkzaam geweest en kwam hier veel kinderen met eetproblematiek tegen. De kinderen met ernstige eetproblematiek werden behandeld op de BIS, een zorginstelling, onderdeel van de Koraalgroep, waar kinderen met complexe zorgvragen behandeld worden. Hier ben ik voor het eerst in contact gekomen met Daniel Zeis, die als consulent vanuit Plurijn, een andere grote zorgaanbieder, was geconstateerd. Hij was gespecialiseerd in voedselweigering. Toen Zeishuizen, onderdeel van Plurijn, en het E-team van Op de Bies in Landgraaf in 2012 hun kennis op het gebied van voedingsproblemen bundelden, werd na een verkennend samenwerkingsproject tussen Plurijn en Koraalgroep Zijcentra als een aparte stichting opgericht. Ik ben daar begonnen als orthopedagoog-behandelaar en na enige tijd werd ik behandelcoördinator op de locatie in Maastricht. Zijcentra is gespecialiseerd in de behandeling van ernstige eetproblemen, met name ARFID en onzindelijkheid bij kinderen en jongeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een multidisciplinaire aanpak. Onze behandelingen berusten op toegepast wetenschappelijk onderzoek, legt Diane uit. De basis van onze behandeling wordt gevormd door de toepassing van toegepaste gedragsanalyse en cognitieve gedragstherapie. Daarbij hebben wij de beschikking over cognitief gedragstherapeuten, orthopedagogen, GZ-psychologen, EMDR-therapeuten, een consultatief kinder-jeugdpsychiater, EBE en IMH-specialisten, ondersteund door de paramedische disciplines zoals kinderartsen, huisarts, prelogopedist, diëtist en fysiotherapeut. Als het nodig is, zoeken we bovendien de samenwerking met externe specialisten. Inmiddels is Zijcentra uitgegroeid tot een landelijk expertisecentrum dat zeer specialistische behandeling biedt aan kinderen met en zonder verstandelijke beperking. Op dit moment heeft Zijcentra vestigingen in Malden, hoofdlocatie voor de regio Gelderland, Overijssel en Oost-Brabant, Maastricht voor de regio Limburg en Brabant, Utrecht voor de regio Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant en Zwijndrecht voor de regio Zuid-Holland, Zeeland, West-Brabant. Op deze locaties worden kinderen en jongeren tot 18 jaar behandeld voor voornamelijk de restrictieve en selectieve voedselinnamestoornis ARFID en in mindere mate voor pica, ruminatiestoornis en soms aspecifieke eetstoornissen. Onzindelijkheid wordt voornamelijk behandeld op de locatie Malden, indien noodzakelijk ook op de andere locaties. Diane heeft na haar verpleegkundige opleiding HBO-pedagogiek gedaan en volgde daarna de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik heb mij verder gespecialiseerd in de cognitieve gedragstherapie en EMDR. In de eerste instantie heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen, maar gaandeweg ben ik me steeds meer gaan bezighouden met adolescenten en dat heeft geleid tot een behandelprogramma voor pubers met de eetstoornis ARFID. Dit programma is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en duurt tussen de 4 en 6 weken. Tijdens verschillende sessies helpen wij jongeren bij het overwinnen van hun eetangst, zodat zij hier minder last van zullen hebben in het dagelijks leven. Ons programma is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde methode. Samen met de Universiteit Maastricht hebben wij onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dit programma. Vanuit dit onderzoek en de ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan, kunnen we stellen dat het slagingspercentage van dit programma zeer hoog is. Het programma voor pubers van Zeiss bestaat nog maar 4 jaar. In de tijd dat ik haar sprak, inmiddels bestaat het al langer. En naarmate Diane en haar team er meer ervaring mee opdoen, ontwikkelt het programma zich steeds verder. We weten inmiddels dat er een afgebakende periode van 4 tot 6 weken meestal voldoende is om het kwartje te laten vallen bij deze leeftijdsgroep. De uitwerking van de geleerde principes zou in de maanden na de behandeling in de thuissituatie toegepast moeten worden. Naarmate onze ervaringen toenemen, kunnen we ook steeds beter inschatten wat welk kind nodig heeft om de behandeling met succes af te kunnen ronden. Door ervaring in combinatie met haar wetenschappelijke achtergrond is het Diana en haar team gelukt om dit programma te ontwikkelen en een nijpende hulpvraag bij pubers met ARFID te beantwoorden. We zijn bijzonder blij om te zien dat dit programma aanslaat en wij veel jongeren met succes kunnen behandelen. Het stappenplan om te leren kauwen is op dezelfde manier ontstaan als het adolescentenprogramma van Zeiss. Een specifiekere hulpvraag van ouders aan de ene kant en onze ervaringen met een multidisciplinaire aanpak aan de andere kant. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om bij Zeiss-centra kinderen met een verstandelijke beperking van de sondevoeding af te helpen. Door de toenemende vraag voor hulp bij eetproblemen van ouders van kinderen die niet bekend zijn met een verstandelijke beperking, ontstond de vraag naar het realiseren van een leeftijdadequaat eetpatroon, waarbij het accepteren van kauwbare voeding steeds meer een wens in de hulpvraag werd. Het bleek dat veel kinderen, na langdurig sondevoeding te hebben gehad, moeite hadden om normaal te leren eten. Deze kinderen hadden nooit leren kauwen en moesten van voren af aan leren kauwen. Wij ontwikkelden binnen ons stappenplan interventies om deze kinderen te motiveren tot kauwen, door de angst voor bijvoorbeeld verslikking en onaangename prikkels in het mondgebied te reduceren. Tegelijk beseffen wij dat wij ons als gedragswetenschappers in het vaarwater van de prelogopedist begraven. In samenwerking met prelogopedie werd uiteindelijk een methode gevonden waarin zowel het aanleren van logopedische vaardigheden als ook de gedragsmatige aspecten van leren kauwen, zoals angstreductie, vertegenwoordigd waren. We dachten in de eerste instantie dat het beter voor een kind was om in zijn natuurlijke omgeving te leren eten, zodat het kind door zijn vriendjes en vriendinnetjes gemotiveerd zou worden en niet uit zijn sociale omgeving weggehaald zou hoeven worden, vertelt Diana. Helaas zagen wij deze kinderen keer op keer in hun oude patroon vervallen en duurde de behandeling onnodig lang. In de thuissituatie zijn de ouders voornamelijk gemoeid met de uitvoering van de behandeling en worden ze haast gedwongen om in de rol van behandelaar te kruipen. We hebben gezien dat kinderen vanuit deze vertrouwde leergeschiedenis met hun ouders het moeilijk vinden hun gedrag aan te passen. Veelal hebben ze geleerd met hun gedrag de gevoelige snaar bij hun ouders te raken, om zo de bestaande eetsituatie in stand te kunnen houden. We hebben de ervaring dat wanneer een kind eerst in een andere situatie wordt gebracht, waarbij ouders in het begin een minder nadrukkelijke rol hebben bij het aanleren van nieuw gedrag, dat moet wedijveren met bestaande eetpatronen, kinderen eerder geneigd zijn die transfer te maken. In de fase daarna, waarin ouders geleidelijk aan geïntegreerd worden in de eetsituatie, waarbij het kind al alternatief eetgedrag heeft geleerd, is het makkelijker om dit ook thuis bij de ouders te doen. Vanuit deze ervaring heeft Zeiss-centra gekozen om de behandeling in principe op de behandellocaties aan te bieden. Dat betekent in de regel dat we uitgaan van een dagbehandelingstraject, gevolgd door een ambulant natraject. De reden hiervoor is om deze kinderen uit hun negatieve spiraal te halen en geleidelijk weer grip te geven op hun eetangst. De bedoeling is ze uiteindelijk weer thuis en op het dagverblijf of school te laten ervaren dat eten ook positieve aspecten kan hebben. Niet alleen lichamelijke, maar ook sociale voordelen. Diane legt uit dat het belangrijk is om aan een permanente gedragsverandering te werken. Dat werkt alleen als je dit in kleine stapjes en meerdere momenten per dag tijdens een eetsessie kunt oefenen. Hierdoor worden de negatieve gedachten over voeding, die bij een kind kunnen spelen, minder snel getriggerd dan wanneer er weer een hele periode tussen zit en worden de nieuwe gedachten, die het zich eigen moet maken, veel meer bekrachtigd. Als ik adolescenten vraag waarom ze zich bij ons hebben aangemeld, voeren zij bijna allemaal aan dat zij niet langer een uitzondering willen zijn onder hun leeftijdsgenoten, vertelt Diana. Het sociale aspect, bijvoorbeeld schaamte, speelt voor veel adolescenten een veel grotere rol dan het gezondheidsaspect. Daarnaast geven zij niet zelden aan dat ze het zogenaamde gezeur over hun eetgedrag aan tafel meer dan zat zijn. Het merendeel van de ouders en kinderen die Diana tijdens de intakegesprekken aan tafel heeft zitten, heeft door de loop van de jaren heen ingrijpende herinneringen en negatieve associaties met eten opgedaan. Dat kan zijn van ziekenhuisopname tot pesten op school of conflicten thuis. Er zijn kinderen waarbij een doorgemaakt eettrauma of een opeenstapeling van ingrijpende gebeurtenissen de oorzaak van hun ARFID is. Eén ding is ons wel duidelijk geworden in de afgelopen jaren. Eetproblemen bij kinderen hebben een zeer grote impact op het hele gezin. De grootste onderliggende oorzaak van ARFID is angst. Door de hele behandeling zit dan ook traumatherapie verweven. In het adolescentenprogramma wordt gewerkt met cognitieve gedragstherapie. We bespreken de angsten die jongeren omtrent eten kunnen ervaren en proberen er via een gestructureerde methodiek achter te komen waar zij precies bang voor zijn. Maar ook wat hun gedachten, gevoelens en verwachtingen zijn wanneer ze iets moeten eten waar ze bang voor zijn. Sommige kinderen geven aan dat ze bang zijn om, of verwachten, te moeten kokhalsen of braken. Diana weet dat onder deze vrees vaak een nog diepere angst verborgen zit. Het is aan ons de adolescenten te laten onderzoeken wat deze angst is en of deze reëel is, zodat zij uiteindelijk zichzelf kunnen helpen om van deze angsten af te komen. Veelal zit er achter de angst om te eten ook een misvatting. Zo hebben wij wel eens een jongen behandeld die dacht dat hij zou stikken als hij vaste voeding moest doorslikken. Hij dacht dat het eten in zijn luchtweg terecht zou komen en dat hij daardoor zou stikken. Met behulp van psycho-educatie en exposure ontdekte hij zelf dat zijn angst ongegrond bleek. Er viel een last van hem af en hij kon de behandeling verder succesvol afronden. We hebben gemerkt dat behandelplannen en protocollen heel belangrijk zijn, maar dat het ook heel belangrijk is dat de behandeling creatief en sensitief blijft. De oorzaken van het ontstaan van ARFID zijn zeer uiteenlopend. Het is belangrijk dit eerst helder te hebben, voordat aan een behandeling wordt begonnen. Soms moet er eerst een andere behandeling, zoals EMDR, worden toegepast, alvorens aan de behandeling van ARFID te kunnen beginnen. Diana legt uit dat kinderen en jongeren ingrijpende of traumatische gebeurtenissen kunnen hebben meegemaakt, zoals bijvoorbeeld verslikken of ingrijpende medische interventies. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen kunnen kinderen klachten ontwikkelen die meestal vanzelf weer verdwijnen als het kind de ervaring verwerkt, heeft Diana ondervonden. Een normaal verwerkingsproces bestaat uit een afwisseling van herbeleven en vermijding. Soms stagneert een verwerkingsproces echter en ontstaan er problemen die invloed hebben op het functioneren en de ontwikkeling van het kind en zijn omgeving. Lange tijd werd gedacht dat preverbale herinneringen geen invloed konden hebben op de ontwikkeling van een kind. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat die wel degelijk een rol kunnen spelen in het ontstaan van psychische problemen. Sinds kort weten wij dat EMDR ook toegepast kan worden bij kinderen die iets hebben meegemaakt in deze preverbale fase, de periode waarin kinderen nog geen woord ter beschikking hadden. Onderzoek heeft aangetoond dat deze kinderen in de preverbale fase wel degelijk gevoelens van onmacht, verdriet en angst hebben en een emotionele lading ervaren. Deze gevoelens worden opgeslagen in het impliciete geheugen. Bij een bepaald geluid, een bepaalde sfeer of in dit geval bij bepaald eten kunnen ze weer naar boven komen. Diane gaat tijdens de voorbereiding van preverbale EMDR samen met ouders na welke ingrijpende of traumatische gebeurtenissen er in het verleden van het kind hebben plaatsgevonden. Ik onderzoek of deze gebeurtenissen eventueel in verband staan met de klacht waarmee het kind is aangemeld. Hier wordt door de ouders een verhaal van geschreven. In dit verhaal staat de veronderstelde beleving van het kind centraal. De ervaring heeft Diane geleerd dat tijdens de sessie gaandeweg de associatie tussen deze gebeurtenissen en de angsten van het kind duidelijk worden. De herinnering wordt als het ware weer geactiveerd. Tegelijkertijd worden er door de behandelaar afleidende taken aangeboden om de herinneringen te verwerken en met minder emotionele lading opnieuw in het geheugen op te slaan. De hele sessie wordt gefilmd en achteraf geanalyseerd met de ouders. We zien vaak duidelijk terug dat een kind tijdens het vertellen van een bepaalde gebeurtenis een reactie vertoont. Deze signalen geven mij vervolgens handvatten om mee aan de slag te gaan tijdens de behandelsessies, vertelt Diane. De ervaring heeft geleerd dat de problemen van een kind kunnen verergeren gedurende de periode dat er EMDR-therapie wordt gegeven. Daarom is belangrijk dat ouders dit kunnen dragen. Als we merken dat ouders zelf ook te kampen hebben met trauma's, dan adviseren wij deze ouders eerst zelf EMDR of een andere traumabehandeling te volgen. Het is belangrijk dat de ouders het kind kunnen troosten na een moeilijke sessie. Als de moeder zelf in paniek raakt, is zij niet beschikbaar en dat is erg beangstigend voor het kind. Ouders hebben vaak veel meer bagage vanuit het verleden mee te dragen. In zulke situaties adviseren wij ouders om individuele psychologische hulp te vragen. In een enkele situatie is het trauma van een ouder zo nauw verbonden met het trauma van het kind dat we ook EMDR bij de ouder toepassen. Bij zijcentra wordt behandeld vanuit de klacht en de hulpvraag van het kind. Een jong kind kun je echter niet loszien van het gezin, heeft Diane ervaren. Naast de individuele behandeling van het kind, waar de ouders ook een rol in hebben, wordt ook stilgestaan bij het welzijn van de ouders. Er is daarom binnen de behandeling ruimte ingericht voor gesprekken met een therapeut, zodat ouders de gevoelens en angsten die zij hebben rond de eetproblemen van hun kinderen kunnen delen. Het is belangrijk om oog te hebben voor de zorgen die ouders vaak al jaren met zich mee hebben moeten dragen en ze zoveel mogelijk hierbij te ondersteunen. Een mooie oproep waar zij mee afsluit in dit hoofdstuk. En ik heb heel veel vragen voor haar en die vragen die ga ik haar telefonisch stellen. Dus ik ga haar nu bellen.
Goedemorgen.
Goedemorgen, met Rita Maris. Hallo.
Hallo Rita, met Diane Kroes.
Hi, wat fijn dat je mij even te woord wilt staan. Want ik heb net het hoofdstuk voorgelezen. Waarin het gesprek staat wat wij, denk ik, alweer 2 jaar geleden met elkaar hadden. En ik ben heel benieuwd hoe het inmiddels ervoor staat met de kennis op het gebied van ARFID en de behandelingen. Want er zijn heel veel vragen bij ouders. Want niet iedereen kan onder behandeling bij zijcentra. En hoe werkt dat nou precies? Want mensen die denken van ja, wij gaan even voor hulp aankloppen bij zijcentra. Maar dan blijkt er toch een bepaalde voorwaarde aan vast te zitten.
Ja, dat klopt. En zoals ouders wellicht weten, zijn ze niet de enige die een kind hebben met zo'n groot probleem. Er zijn veel meer kinderen in Nederland die daar last van hebben, als dat ze goed hulp aan kunnen bieden. En we weten ook dat er nog heel veel werk in te verrichten is. En zijcentra is een organisatie die een zogenaamde derde lijnsorganisatie is. Dat betekent eigenlijk dat wij heel specialistische zorg bieden. En nu is ARFID aan zich al een heel complex probleem, maar wij moeten eigenlijk ook die kinderen behandelen waarvan we weten dat ze in de eerste en tweede lijn geen onvoldoende hulp zullen krijgen. Maar we weten ook dat er nog heel weinig hulpverleners zijn in de eerste en tweede lijn die goed weten hoe ze afzet moeten behandelen. Dus dat is definitief al een heel moeilijk probleem en daardoor is het ook nog heel moeilijk om daar goede hulp bij te vinden.
Ja, dus je begrijpt wel een beetje die verwarring van ouders als ze denken van nou, eindelijk iemand die begrijpt welke eetproblemen ons kind heeft. Nu kunnen we ergens voor hulp aankloppen en dan toch komen ze er niet voor in aanmerking.
Ja, hartstikke snappen we dat. En dat is ook echt een worsteling, moeten we eerlijk toegeven. En waar we onze aandacht en tijd aan besteden om te kijken hoe kunnen we mensen, hulpverleners in de eerste en tweede lijn van meer kennis voorzien en vaardiger laten worden om ASF goed te behandelen, zodat de kinderen die in de eerste en tweede lijn behandeld kunnen worden, daar terecht kunnen. En de wachtlijsten voor de kinderen die echt die heel specialistische zorg nodig hebben, dat die ook wat eerder aan de beurt komen.
Ja, want nou had ik begrepen, en dat zie ik ook aan mijn eigen zoon, dat je bij ARFID wel heel vaak hoogfrequente therapie nodig hebt. Hè? Mijn zoon heeft bijvoorbeeld 4 keer in de week therapie gehad en dat heeft ook niet geholpen. Dus staat inmiddels ook op de wachtlijst van zijcentra. Omdat jullie daar 4 keer per dag, als ik het goed begrepen heb, therapie aanbieden. Hè, dus dat is in de eerste en tweede lijns natuurlijk bijna onmogelijk om aan te bieden. Hoe zie jij dat voor je dan?
Dat klopt. Ik denk dat niet alle kinderen zo frequent de zorg nodig hebben als ze goede zorg krijgen. Dus als we die kinderen al eruit kunnen filteren en die betere zorg in die eerste en tweede lijn kunnen krijgen, dan denk ik dat we al een nieuwe stap kunnen maken.
Ja.
En dat dan wordt die wachtlijst voor die derde lijn natuurlijk korter.
Mm-hmm.
En het begint ook wel bij een goede diagnostiek. Dan moet je goed weten hoe kunnen we die kinderen die ook een eetprobleem hebben, hoe kunnen we die goed filteren uit die groep kinderen die ASF hebben.
Ja.
Dus dat al uit elkaar kunnen halen, zijn we ook al een stapje dichterbij.
Ja, precies.
Ik zie er geen grote oplossing dat we op korte termijn kunnen regelen. Nee, daar is echt heel veel werk in te verzetten. Maar ik denk wel dat elk stapje dat we in de goede richting kunnen doen, dat er één is.
Ja, precies. Hey, wat ik ook met regelmaat terughoor van ouders, is op het moment dat hun kinderen EMDR krijgen. Een bepaald gedeelte van de ARFID-patiënten heb ik het dan over. Dat als ze eenmaal EMDR hebben gehad, en dat, daar hoef je natuurlijk niet voor naar zijcentra, dat het al een stuk beter gaat. Dat die grootste angst om te eten dan al is verminderd. En uiteindelijk een behandeling bij zijcentra niet nodig is. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, daar weten we eigenlijk onvoldoende over. Natuurlijk is het zo, als het over jouw kind gaat, is dat hartstikke goed. Hè? Dat als een kind al minder klachten heeft en als het al iets beter gaat, dan is elk kind dat geholpen is, dat is er eentje. Wanneer we dat vanuit onze professie kijken en vanuit wetenschappelijk oogpunt, wil je wel weten voor welke kinderen draagt dat bij en voor welke kinderen niet. Dus daar zijn we nu onderzoek naar aan doen. We kijken van op welke symptomen geeft het verlichting, hè? Welke symptomen nemen dan af. En dan is er een verschil tussen de klachten, de angstklachten die een kind heeft wanneer hij iets moet eten. En dan moet je ook denken aan klachten zoals angstklachten en prikkelbaarheid en slecht slapen of snel in paniek. En dat zijn eigenlijk een beetje posttraumatische stresssymptomen. Die zien we nogal wat afnemen, maar bij een gedeelte van de kinderen, dan neemt dat wel bij af, maar die gaan niet vanzelfsprekend beter eten.
Oké. Nee, want ik hoorde ook een uitleg van een volwassen vrouw die vertelde dat er een spersieboon werd warm gemaakt, zodat de geur in de ruimte hing. En dat de angst die daarbij optrad bij het idee dat ze die spersieboon moest gaan eten, op die angst werd EMDR ingezet. En zij zei toen tegen mij, maar ik wist dat ik die spersieboon uiteindelijk niet hoefde te eten. Dus die angst was nooit zo maximaal als dat zij wilde gaan oproepen.
Ja, dat klopt. Maar soms kan het wel al voldoende zijn als er zoveel stress en angst zit, dat je nog niet op dat stapje kunt komen dat je iets gaat eten. Dan helpt het wel al als die spanning iets lager is.
Okay.
En dan wordt de exposure-therapie soms ook wat toegankelijker.
Ja. Ja.
Ja, ik denk dat er nog steeds heel veel vragen zijn wat nu wijs is. Hè? Want wat alle zorgverleners willen, en dat hoor ik ook echt om mij heen, want ik krijg ook heel veel vragen van zorgverleners van hoe weten wij, hoe kunnen wij meer informatie over ARFID krijgen? Kunnen wij cursussen, trainingen of iets hierover volgen? Want wij willen ons hier echt in gaan verdiepen, want we krijgen op het moment zoveel aanvragen. Hè, dus de wil is er, maar nu de organisatie daarvan nog. Hè? Ja.
Ja, het is een heel complex iets. Omdat het ook niet eenduidig is van dit moet je doen bij AFSET en dat geldt voor alle kinderen. En als je dat doet, dan is dat goed. Er zijn verschillende factoren die bij AFSET een rol spelen. Daar proberen wij goed informatie over te geven. Ja, biologische zaken die een rol spelen. Als je een lichamelijke klacht hebt, dan speelt dat een rol. Er zijn psychologische factoren die een rol spelen. En er zijn ook sociale probleemfactoren die een rol spelen. En het is de kunst om goed te zoeken wat is dat samenspel daarin en wat is voor dat kind die het beste aangrijpingspunt voor behandeling.
Ja, het is echt
En dat,
maatwerk, hè? Ja.
ja, en
Ja.
dat vraagt echt dat je heel geanalyseerd, theoretisch het uit elkaar trekt en dan de techniek toepast die bij dat kind het beste aangrijpingspunt is. En
Ja.
dat is, ja, daar komt ook ervaring bij kijken. Dus het is niet alleen een techniek die je leert, maar het vraagt ook een hele goede analyse en dan goed te kijken van waar ga je dan beginnen.
Ja. Ja, want nu is het deze week een prachtig animatiefilmpje verschenen met een uitleg van ARFID op de site van First Aid Kit. Stel dat een ouder dit filmpje ziet en ervan overtuigd is dat haar kind dit ook heeft, wat is dan de gebruikelijke weg die zij kunnen bewandelen?
Ja, nou, we zijn heel erg blij met het filmpje, want ik denk dat het de eerste vragen al wegneemt. Dat het al een goede eerste indicatie is van waar hebben we daarmee te maken en hoe ziet dat gedrag eruit. Zoals je zegt, ga eerst naar de huisarts of als je een kinderarts gaat, ga naar de kinderarts. En ga kijken of dat bij jouw kind van toepassing is. Nou, soms weet een kinderarts of een huisarts er wat van. Soms weet hij er ook niks van. Dat kan natuurlijk ook. Daar hebben we ook nog de lijn. Dat is een hulplijn voor professionals. Dus op het moment dat je als professional met een vraag, als iemand bij je komt met een vraag en weet daar niet goed antwoord op, dan zou ik je adviseren: bel naar de KT-lijn en leg daar het probleem van dat betreffende kind of volwassenen, want het kan natuurlijk ook, leg die daarvoor. Zodat je daar ook wat meer, dat de professional ook er wat meer over komt te weten en ook het beste weet van hoe kan ik deze ouder het best verwijzen of het best helpen in die tussentijd. Ja.
Ja, ja.
Zodat je het moment dat je bij een arts komt en voordat je hulp krijgt, daar is het nog wel een lange tijd overheen.
Ja, precies. Ja. Want hè, met jouw uitleg heb ik meteen eventjes gezocht op de site van Katie. Dat is ook te vinden op het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. En daar staat dat de advieslijn elke werkdag bereikbaar is tussen 12 en 1. Via het nummer 085 760 337 5. En dus ik denk dat het ook heel belangrijk is voor de mensen die nu meeluisteren en zich afvragen hoe kunnen wij de patiënt die heeft aangeklopt nu op de juiste manier helpen. En dat ze dit nummer bellen. En dat kunnen ze op de website vinden van Katie. En dat staat dan weer bij het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie onderverdeeld. Ja, dus ik denk dat dat ook wel handig is. Maar dat is mooi. Dus hè, als ouders met hun vragen, hun zorgen bij de huisarts komen en het blijkt dat de huisarts hier nog niet voldoende van af weet, is het denk ik belangrijk dat zij ook zelf benoemen dat zij bang zijn dat het om ARFID gaat. Hè, want ik hoor ook vaak dat ouders worden weggestuurd met de mededeling dat het een fase is en dat elk kind hier wel doorheen moet gaan. Of doorheen gaat, of dat er geen sprake is van een groeiachterstand of ondergewicht. Dat zijn ook de vragen waar ouders of de antwoorden waar ouders vaak op stuiten. En wat is jouw advies als ze daar tegenaan lopen? Toch vragen om wat meer informatie over ARFID in te winnen als arts, als behandelaar?
Dat zou ik zeker doen. De sites die jij noemt, die zijn ook heel geschikt voor professionals. En wil je daar juist wat verder op ingaan, dan zou ik echt die hulplijn bellen.
Ja, mooi, mooi.
Op acht, ja.
Ja, want nu wat natuurlijk wel een klein beetje gebeurt na het verspreiden van zo'n filmpje, is dat heel veel ouders ook ten onrechte denken dat een kind nu ARFID heeft. Omdat Zo'n fase van picky eating, waar alle kinderen tussen de, tenminste
Ja.
heel veel kinderen tussen de 18 maanden en 6 jaar doorheen gaan, heel veel lijkt op ARFID. En hoe kunnen zij dat onderscheid nu maken?
Ja, voor ouders is dat lastig, want of het nu ARFID is of picky eating, hè, als je elke dag met je kind en je maakt er zorgen over en je hebt iedere dag die strijd, blijft dat lastig. Alleen de soort hulp die je dan nodig hebt, die is verschillend. Ik zou dat zeker zo doen. Daarnaast hebben wij, en die zal binnenkort is die beschikbaar, is er een e-learning voor professionals om de PARDI af te nemen. En de PARDI, dat is een interview waarmee je naar de symptomen van ARFID kijkt en daardoor een betere diagnose kunt stellen. Daar kunnen ze een gratis e-learning volgen om dat beter te diagnosticeren.
En op welke site kunnen ze dat vinden?
Ja, die is nog niet, helemaal online, maar die gaat komen. En als dat is, dan gaan we daar ook op de site van de NAE, weet ik zeker dat die komt te staan. En daar zal ook een doorverwijzing zijn van naar welke site moet de professionals van gaan. Hij is nog niet online, maar dat zal in deze dagen gaan gebeuren.
Oh ja, want ik had in mijn boek natuurlijk al beloofd, destijds op de informatie die ik kreeg, dat die eind vorig jaar al zou verschijnen. Dat is niet gebeurd, er is wat vertraging opgetreden. Het zou ontzettend mooi zijn als ik op de hoogte gehouden zou worden en dit kan delen met de mensen die hier graag meer informatie over willen hebben. Op het moment dat die online komt te staan. Ja, want ik weet dat er heel veel vraag naar is.
Ik weet dat het persbericht klaar is.
Oh, mooi, mooi. Dan wachten we dat af. Dan valt alles zo'n beetje samen opeens. Mooi is dat.
Ja.
Zo'n informatiefilmpje is natuurlijk al heel erg fijn. Wordt veel gekeken. Dus dat is heel mooi. Dat is een mooi bruggetje naar mijn vraag over het stellen van de diagnose. Want wie mag dat eigenlijk? Dat kan niet iedereen. Een huisarts kan dat niet stellen, zo'n diagnose. En de kinderarts, kan die dat stellen? Ga je daar meer over vertellen?
Ja, het is geen voorbehouden diagnose in die zin dat er niet een speciaal mensen zijn die dat alleen mogen diagnosticeren. Het is een probleem natuurlijk dat op meerdere fronten zich afspelen. Dus je moet goed kijken van die symptomen, kun je die goed in kaart brengen. Nou, dat is de PARDI, is een instrument, dat is een interview dat je kunt afnemen als je daar getraind voor bent, waardoor je. En dat is voor, dat kan kunnen kinderen af te doen, maar het kunnen ook psychologen of orthopedagogen, dus gedragswetenschappers, die kunnen dat goed doen. En dat in combinatie met bijvoorbeeld een diëtist om te kijken van is er sprake van van deficiënties of van ondervoeding. En daarna kun je natuurlijk wel ook weten van als een kind iets niet doet, van heeft hij de vaardigheden niet ervoor, dus kan hij het niet of wil hij het niet. Dat is ook goed om bij bepaalde kinderen om dat goed te onderscheiden. En dan heb je bijvoorbeeld ook een prelogopedist nodig.
Oké.
Bij elk kind, afhankelijk van zijn ontwikkelingsleeftijd of de soort symptomen dat hij vertoont, heb je die disciplines nodig die daar verstand van hebben.
Ja, helder. Ja, want wat ik nog wel vaak.
Het is een combinatie van factoren die een rol spelen bij ARFID. En je moet met die disciplines om de tafel gaan zitten die daar wat over kunnen zijn.
Ja, want wat nu bij ARFID natuurlijk het geval is om als ARFID gediagnosticeerd te kunnen worden, is dat er sprake moet zijn van lichamelijke problemen en of psychosociale problemen. Alleen, dat zijn twee totaal andere vlakken. Dus als je bij de kinderarts bent en hij diagnosticeert of ziet geen lichamelijke problemen, hoor je vaak dat zij dan denken dat er geen probleem is. Maar als je bij een psycholoog komt en er is alleen sprake van lichamelijke problemen en geen psychische problemen, dan strandt het ook weer het verhaal. Dus het is heel lastig, omdat je voor beide vormen of uitingen hiervan heb je of een kinderarts of een psycholoog nodig, maar het komt nog niet helemaal samen. Want de kinderarts gebruikt niet de DSM-5. Het is wel heel lastig.
Ja, dat klopt. En dat zeg ik daarmee, dat je ook, als je wil gaan behandelen, dat je ook eigenlijk moet zoeken naar hulpverleners die dat hele pakket in hun naar dat hele pakket kunnen kijken. Hè? Weet, soms als die lichamelijke problemen heel sterk zijn, dan kan een diëtist je helpen. Maar die kan echt veel minder je helpen bij de gedragsmatige aspecten van dit probleem. Terwijl als je bij iemand raden gaat, heel erg naar gedrag kijkt, ja, die moet wel iets kunnen zeggen. Dan is dit verantwoord of is hier toch aanvullende voeding nodig.
Ja.
Je wilt het liefst dit probleem aanpakken in een multidisciplinair
team. Ja. Ja, dus eigenlijk zou het de mooiste zijn, een toekomstdroom, dat in elk ziekenhuis een eetteam is. Ja.
Dat haalt al heel erg. En dat is echt ook best wel op veel plaatsen. En we proberen ook met samen te werken om zeker in het begin al goed te kijken van waar kunnen deze kinderen het best terecht. Om ook te voorkomen dat alles doorstroomt naar zo'n derde lijn. Je wil niet dat dat dicht zit. Nee. Omdat een kind misschien op een andere plek toch misschien niet het gehele probleem kan aanpakken, maar misschien wel een aantal symptomen al kunnen terugbrengen.
Ja, want ik ben ook benieuwd of er ook zorgverleners te vinden zijn voor oudere patiënten. Want het lijkt wel of het met 18 jaar stopt. Deze mensen die vinden het nog veel moeilijker om hulp te vinden. Herken je dat?
Ja, heel sterk. Zeker is dat aan de orde. Maar die hebben vaak al zo veel jaar dat ze dan miskampen dat ze er een soort van bij hebben neergelegd. Hè, want het is niet anders. En nu het steeds meer in de media komt, hebben mensen ook zoiets van, hé, hey, maar ik ben niet de enige en misschien is er wel een oplossing voor mijn probleem. En je ziet ook dat op verschillende plaatsen door het land overal initiatieven zijn. En soms zijn die wat beter, soms zijn die wat slechter. En dat is moeilijk om het kaf van de koren te scheiden. Ik zou toch altijd adviseren om dan naar de site te gaan van eetstoornissennetwerk.nl. Daar zouden de meeste hulporganisaties zich moeten melden om daar op te gaan staan, zodat we een goede sociale kaart hebben met aanbieders waar mensen hulp kunnen krijgen. En dan kun je filter aankiezen voor kinderen of volwassenen. Er zitten nog wel wat kinderziektes in, moet ik eerlijk zeggen, want we zouden eigenlijk meer willen zien dat ouders of kinderen die hulp nodig hebben, dat ze daar heel snel de juiste hulpverlening bij hun in de regio kunnen vinden.
Ja, precies, want dat hoor ik inderdaad, die zorgkaart heb je het nu over, hè?
Ja.
Het idee is super en er staan al heel veel mensen op. Ik roep ook altijd, en de mensen die nu ook luisteren, zorgprofessionals die kennis hebben van ARFID en kinderen of volwassenen behandelen, op om zich aan te melden voor deze zorgkaart. Want het is ontzettend helpend voor patiënten als zij weten of er een hulpverlener in de regio zit met kennis van ARFID. En want deze mensen hebben natuurlijk al heel vaak een hele geschiedenis van hulpverlening achter de rug. Vooral als je volwassen bent. En het vertrouwen is zo laag. Dus je wil niet dat deze mensen opnieuw op de verkeerde plek aankloppen en weer een negatieve ervaring eraan toe moeten voegen. En dus ja, ik merk dat dat echt nog wel een hele worsteling is voor volwassenen. En er is ook een boek, een zelfhulpboek in het Engels, hè, die hier vaak gebruikt wordt door volwassenen.
En jij doet nu op het boek van Thomas en Eddie.
Het Picky Eaters
Recovery.
Okay. Ja,
zeker.
Oh, want jij hebt nog een andere titel die misschien helpend is voor de luisteraar?
Dat is eigenlijk meer voor professionals. Maar ik weet dat, zoals mensen hier een probleem hebben, zoeken ze natuurlijk alles wat voorhanden is. En dat snappen we heel goed. Aan de andere kant is het onderwerp nu zoveel in de media dat er ook steeds meer onderzoek gebeurt en dat er ook steeds meer mensen bezighouden met dit onderwerp, nationaal en internationaal. En eigenlijk wil je dat er een aantal sites zijn waar de meest recente informatie op staan, zodat je ook weet dat mensen de juiste informatie krijgen.
Ja.
En je wil ook dat die het meest actueel blijft.
Mm-hmm.
Dus vind je een site als wat je net noemt, waar de je sociale kaart op staat.
Ja, eetstoornissennetwerk.
De filmpjes van Kate, de NAE, de Nederlandse autoriteit.
Helaas Vereniging voor Autisme.
Nee, ik kan even twee dingen door elkaar halen. De site van thuisarts.nl.
Wordt binnenkort aangepast, hè?
Aangepast.
Ja, mooi.
Dat komt op de website van de VGCP. Ook in deze dagen, als je er al niet op staat, ook een patiëntenfolder. op hun website.
Ah, perfect.
Afzet. Nee, je wil dat er een aantal sites zijn waar de meest actuele informatie op staat. En dat maakt ook weer van die informatie niet op het nieuws kloppen.
Ja, wat mooi. Mooi is dat, want ik zie al echt in de afgelopen 2 jaar een enorme verschuiving. Er is nu echt wel aandacht en ruimte voor ARFID in deze maatschappij, ja. Denk ik. Er moet natuurlijk nog veel gebeuren, maar ik zie ook echt wel dat er veel gebeurd is al in de achterliggende jaren.
Ja, zeker, zeker. Maar dat is ook veel werk aan de winkel.
Ja, hè?
Ja. En natuurlijk, maar goed, we moeten ook heel realistisch zijn daarin. Er zijn ook heel veel kinderen die moeten ook gewoon behandeld worden. Ja. En daar hebben we ook een tijd en aandacht voor. Dus er moet een goede balans zijn tussen het behandelen van kinderen, tussen onderzoek doen naar het probleem en tussen goede informatieverspreiding en scholing aan de eerste en tweede lijn. Dus het is zoeken steeds naar waar ga je aandacht en energie in.
Ja, precies. Ja. Ja, want wat nu heel erg speelt in de maatschappij is dat ze toe willen naar een gezonde lunch op school, die door de school zelf verzorgd wordt. Dat is eigenlijk op dit moment een beetje mijn stokpaardje, want ik krijg veel berichten van ouders binnen dat leerkrachten niet zo goed weten hoe ze dit aan moeten pakken. En dat ze toch van mening zijn dat ARFID een probleem is van verwende kinderen die door ouders zijn opgevoed die niet consequent zijn geweest in de opvoeding. Dus dat zij het varkentje wel even gaan wassen. Met alle gevolgen van dien, want ja, dat levert een hoop nieuwe, nare ervaringen op voor deze patiëntjes. Want ik kreeg ook bijvoorbeeld een vraag binnen van een leerkracht zelf. En dat, ik denk dat die vragen meteen laten zien waar leerkrachten mee worstelen. Ze vraagt zich namelijk af hoe lang je kinderen kunt blijven stimuleren om te eten en te drinken. Want ze is bang dat ze hen overstimuleert, zodat het een negatieve ervaring wordt. En dat het juist gaat leiden tot voedselweigering.
Ja, ja. Een terechte vraag, denk ik. En daar is ook geen eenduidig antwoord op. Ik denk dat je daar zeker bij elk kind individueel moet kijken van wat maakt dat het kind zo langzaam eet. Want we weten wel over het algemeen dat na een minuut of 10, dan is die eerste verzadiging die is volbracht. En daarna vindt een kind het toch lastig om te eten. En als dan een kind is dat moeizaam eet, ja. Dan kun je afvragen of dat zin heeft wanneer die daar een half uur over moet doen. Maar bij sommige kinderen is dat wel aan de orde. Die hebben die tijd wel nodig. Als die weten dat ze binnen 10 minuten niet eten, hoeven de rest ook niet te eten. Dus je kunt niet daar een eenduidige lijn op zetten. Je moet een kind een bepaalde tijd laten eten. Of het is kwalijk als je een kind langer laat eten. Dan moet je echt goed gaan kijken van wat is voor dit kind de functie van dit gedrag en hoe kan ik daar een beste op insturen.
Ja, want,
en dan kan het zijn dat je toch bijvoorbeeld een kind van het profiel lack of interest, dus daar ga ik aan treffen, dan weten we gewoon van dat hij veel sneller verzadigd is dan een ander kind. Ja, dan zou ik adviseren om te kijken van hoe kun je een lunch bedenken die gewoon sneller te eten is. Om een voorbeeldje te noemen. Nou, we denken eigenlijk van alle kinderen moeten korstjes aan een brood eten. Ja, dat klopt, hè? Dat is het meest logisch om te doen. Maar wanneer een kind daardoor een kwartier langer eet, zou je bijvoorbeeld ook kunnen kiezen om te zeggen van ik haal toch, als we naar school gaan, die korstjes van de boterham af. Dan kan ik het toch voldoende eten, maar kost het wel minder tijd.
Ja, ja. Ja, want ik hoorde bijvoorbeeld een grote, hoe zal ik hem noemen, een aanbieder van de lunches voor op school, wat al in heel veel provincies gaande is. En die zei ook, ik merk dat er kinderen zijn die op de dagen dat wij deze lunches aanbieden op school niet meer naar school komen. Dat ze zo bang zijn. Ja, dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Dat is.
ik denk dat er daarvoor ook wel kinderen zijn die normaal dat niet aangeboden thuis krijgen. En dan is meer vertrouwd raken dat ze ook iets anders eten dan dat ze thuis eten. En die daardoor juist een beetje gestimuleerd worden om gevarieerd te eten.
Ja, ja.
En die er juist van kunnen profiteren wanneer ze zien dat hun vriendjes en vriendinnetjes een appeltje eten of een...
Ja, precies.
En die dat daardoor ook... Dus voor heel veel kinderen, die komen in aanraking met producten die ze normaal niet zouden in aanraking zouden komen. Of die ze thuis niet aangeboden krijgen of thuis niet willen eten.
Nee, dus je moet het kind...
Wanneer een vriendje of vriendinnetje dat is. Dus ik vind het op zich een hele goede ontwikkeling. Alleen is het niet voor iedereen.
Nee, precies. Dus je moet het kind niet met het badwater weggooien. Want het is inderdaad ontzettend goed dat kinderen zich meer bewust worden van het belang van gezond eten. He, dat absoluut, want dat is ergens in de achterliggende decennia zo'n soort scheefgroei gekomen hierin. Dus absoluut dat hier iets aan moet veranderen. Alleen je wil natuurlijk ook dat elk kind zich nog veilig voelt op school en niet tegen de maaltijden gaat opzien. En daar moet er ergens toch een soort evenwicht in gevonden worden.
Ja,
deze aanbieder die zei ook, ik ga in de informatie die ik ga verspreiden met scholen, de instructies die ik geef bij deze maaltijden, ga ik nu ook toevoegen dat de kinderen zijn voor wie eten moeilijk is. Dat daar absoluut geen druk of enige dwang gebruikt moet worden. Want wat ik nu hoor is dat kinderen dan bijvoorbeeld op de gang moeten eten, niet in de pauzes naar buiten mogen omdat ze het nog niet op hebben of dat ze het niet durven eten. Daar moet inderdaad heel voorzichtig mee omgegaan worden.
Ja, het is altijd goed wanneer je een maatregel tracht, hè? Als je een kindje wat langer laat eten of juist meer weg van bijvoorbeeld die groep of wel of niet. Er zijn ook scholen die eten tijdens het eten, wordt daar een filmpje mogen ze een filmpje kijken, ja of nee. Maar je kunt geen uniforme regel daarover maken. Het meest wenselijke is toch dat gekeken wordt van, draagt dit bij tot beter eten, ja of nee? Ja, en sommige kinderen die zijn zo afgeleid wanneer ze een filmpje kijken en die vergeten gewoon om te eten. Maar dan is dat niet helpend. Maar andere kinderen die eten juist het best wanneer ze een beetje zijn afgeleid. Ja, daar is het wel helpend voor.
Ja.
Dus het is toch belangrijk om te kijken wat in de kern is voor dit kind het probleem en wat is dan de beste maatregelen om te treffen zodat je kind dan niet helpt.
Nee, want dan inderdaad even terugkomend naar die leerkracht die mij de vraag stelde. Wat hierin wordt overgeslagen is samenspraak met ouders. Want dit komt niet uit de lucht vallen, dit soort eetproblemen. Vooral niet als je het over ARFID hebt. Is dat al jaren aan de gang vermoedelijk voordat een kind naar school gaat. Mm-hmm. Dan lijkt het me dat ouders zelf ook hebben aangegeven dat eten voor zo'n kind niet makkelijk gaat. En dan lijkt het me samen met een IB'er dat er toch tot een oplossing gekomen moet worden.
Ik denk de eerste stap die je daar moet zien in overslaat is dat ik niet weet of alle ouders tegen de leerkracht durven te zeggen dat hun kind een moeilijke eet heeft.
Oké, ik ga ervan uit dat iedereen haar op zijn tanden heeft. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, dat is natuurlijk ook wel een probleem. Niet iedereen durft dat te zeggen, ja. Ja. Ben ik iets te assertief voor om dat...
Ik denk dat we daar gewoon niet van uit moeten gaan dat iedereen dat doet.
Okay.
En dan denk ik dat het enerzijds kan het te maken hebben dat een ouder dat niet durft te zeggen omdat hij zich schaamt, omdat hij van dat vaak een oordeel overkomt.
Ja.
Want ik kan me voorstellen dat dat een reden is dat je dat niet vertelt. Maar ik kan me ook voorstellen dat een aantal ouders er juist heel erg tegenop ziet wanneer een kind iets moet eten waarvan ze weten dat een kind heel angstig voor gaat zijn, dat ze hun kind ook willen behoeden daarvoor.
Ja.
Dat eigenlijk graag willen dat het kind datgene eet waarvan ze weten van, ja, dat vindt hij oké.
Ja, precies, ja. Ja, ik heb ook een vader gehoord die gaf als tip, wij hebben gezegd dat ons kind glutenallergie heeft en daar komen nu verder geen vragen over. Het voordeel van een allergie is dat dat natuurlijk gelijk serieus wordt genomen.
Ja.
En het nadeel van ARFID is, omdat het nog zo onbekend is, dat er nog steeds wordt verdacht gemaakt. Het zal wel een opvoedprobleem zijn. En daar lijkt het natuurlijk ook soms wel op. Ik begrijp ook die gedachtegang wel. Want soms lijkt het inderdaad, als je hebt over een vorm waarbij kinderen alleen krokant kunnen eten, dus alleen de patat, pizza en pannenkoeken eten, dan lijkt het in de ogen van de maatschappij echt op verwend kindergedrag. Want iedereen wil wel alleen de lekkere dingen eten. Maar ja, als je daar eenmaal een wat verdere uitleg over kunt geven waarom deze kinderen een voorkeur voor krokant eten hebben, dan wordt het wat duidelijker.
Ja.
Maar dat is nog moeilijker. Ik bedoel, ik kan makkelijk zeggen dat mijn kind alleen maar een overritpotje in één smaak eet, al 3000 avonden op rij. En dat wordt dan toch serieuzer genomen dan dat je zegt dat je kind elke avond pizza eet.
Ja, zeker. En daar komt ook het vandaan dat artsen bij kinderen die geen ondergewicht hebben, dat probleem wat minder snel signaleren.
Ja.
Dat het gewicht goed is, of dat een kind vaak ziek is, of zich verder goed ontwikkelt. En we moeten niet door elkaar halen dat opvoeding speelt zeker een rol. Bij eten. Eten is ook gewoon gedrag waarin de sociale omstandigheid plaatsvindt. We moeten niet door elkaar halen dat een oorzaak is of dat toch een rol speelt bij het in stand houden van het probleem. Dat is echt wel het verschil. Hè? Dat is hetzelfde dat dat de oorzaak is van actie. Op het moment dat er juist zaken spelen, zoals het niet beschikbaar zijn van voeding bijvoorbeeld, ja, dan is het geen actie. Ja, wanneer in een thuissituatie geen voeding voorhanden is of niet wordt aangeboden, wat gevarieerd is.
Ja, dan, precies.
En dat kind wil dat niet eten, dan is het ook geen actie.
Nee, precies. Want dat zijn ze niet gewend om te eten. Dus dan komt er een angst bij kijken van ik ken dit niet. Hè? Wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Hè, dat idee. Ja, dat is inderdaad heel anders. Ja. Nou, ik denk dat ik nog wel een uur met je door zou kunnen praten. Want er zijn zoveel vragen. En ik weet ook dat de luisteraar denkt van oh, waarom heb je dit of waarom heb je dat niet gevraagd? Alleen ik zit door mijn tijd heen. Er is maar een beperkte tijd in een podcast. Dus ja. ik moet helaas stoppen en ik praat in de toekomst graag nog een keer met je verder. Bedankt dat je mij te woord wilde staan. Heel fijn, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja,
dank je.
Fijne dag.
Doei.
Dag hoor.
Dag.
Mooi gesprek vond ik het. Ik hoop dat jullie dat ook vonden. En als er toch nog vragen zijn die ik ben vergeten te stellen, mail ze dan naar mij. Want dan zal ik ze in een volgende podcast vragen. Wat ik wel even samenvattend van dit gesprek heb meegekregen is het advies om het filmpje waarin wordt uitgelegd wat ARVID is, het nieuwe animatiefilmpje dat deze week is verschenen, op de site van First Aid Kit te bekijken. Dat is echt de moeite waard. En als je een zorgverlener bent en je hebt kennis van ARVID, meld je dan aan op de zorgkaart. En dat kun je weer vinden bij Eetstoornissennetwerk. En heb je vragen als zorgverlener, dan kun je elke dag bellen naar de hulplijn van Katie. En die informatie kun je ook vinden. Dus dan moet je hulplijn Katie intikken op internet en dan kom je op het telefoonnummer. Wat misschien ook wel interessant is om nog te vermelden, is dat er een lezing komt. En de eerste lezing die in februari zou plaatsvinden, die was heel snel vol. Maar er komt een nieuwe lezing achteraan en die wordt georganiseerd door het Leontienhuis. Dus als je naar de website van het Leontienhuis gaat, dan kun je je aanmelden voor een lezing over ARVID. En dan kun je ook vooraf vragen opsturen naar mij. En die vragen zal ik dan tijdens de online lezing zal ik die gaan beantwoorden. Nou, en dan nog de tip over dat zelfhulpboek. Wat ik hoor is dat hulpverleners heel graag mensen met ARVID willen helpen. En nu in dat zelfhulpboek, het Picky Eaters Recovery Boek van Jennifer Thomas, zelf de methode die zij daar uitlegt aan het aanleren zijn en hun patiënten op deze manier helpen. Dus dat is een mooie tussenoplossing. En dus samen met de patiënt de stappen die in dat boek staan omschreven om toch langzaamaan hap voor hap, stap voor stap te leren eten, toe te passen. En ik hoor ook dat patiënten hier zelf mee aan de slag zijn gegaan. En ja, sommige mensen hebben hier echt fijne ervaringen mee. En dat is eigenlijk een beetje uit nood geboren. Want de hulp voor volwassenen is nog niet helemaal goed op orde en op gang gekomen. En dat heeft nog een paar jaartjes nodig, ben ik bang. Maar tot die tijd zijn dit fijne tussenoplossingen. En er kan daarnaast natuurlijk altijd om advies gevraagd worden via die Katie-hulplijn. Dus steek vooral als zorgverlener de koppen bij elkaar. Deel de informatie en ervaringen die je hebt en de behandelmethode die jullie inzetten, zodat er zoveel mogelijk mensen geholpen kunnen worden. Want dat is op dit moment echt grote nood. Ik denk dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Als er vragen zijn aan de hand van deze podcast, kun je deze mailen naar overlevenmetarvid@solcon.nl. Je kunt je vragen ook stellen in de besloten Facebookgroep van ARVID te lijf. In deze groep zitten ruim 2700 zorgprofessionals op het gebied van ARVID. Ouders van kinderen met ARVID, pubers en volwassenen met ARVID. Tot slot wil ik iedereen die privé als leerkracht op school of als zorgverlener te maken heeft met kinderen met ernstige eetproblemen en meer te weten willen komen over ARVID, aanraden de boeken Overleven met ARVID en ARVID te lijf te lezen. Wil je daarnaast met het kind zelf aan de slag en uitleggen wat ARVID is, dan zou je Thijs Lust geen IJs kunnen lenen of kopen. Bij de bibliotheek zijn ze ook beschikbaar. Daar staat ook een stap voor stap, hap voor hap plan in om te leren wat nieuwe producten te eten aan je kind. In de volgende podcast spreek ik met Eline de Haan. Zij is gedragswetenschapper en cognitief gedragstherapeut en werkzaam als coördinator, behandelcoördinator bij Zijcentra. Ik ga in deze podcast wat dieper in op de behandeling die wordt ingezet om kinderen te leren eten. Dus ik hoop dat jullie je daarbij ook weer zullen aansluiten. En tot de volgende keer. Bedankt voor jullie aandacht hoor. Dag!